Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 33, vers 5 en vers 6. Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Gemeente, willen zo luisteren naar de wet van God. En daarna zingen we Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. En dan kunnen we vanmorgen natuurlijk denken aan de geboorte van de Heer Jezus Christus. Opdat het altoos hem zou vrezen, de Heere eerbied geven. Zijn wet betrachten, nou dat is de wet die we gaan horen en voortaan volstandig. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk dat je heel goed je best doet om op zijn wegen te gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Psalm 105, vers 24. Maar luisteren we nu eerst naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Maar de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die vanaf het moment dat hij geboren werd deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen vanmorgen twee gedeelten lezen. Allereerst een gedeelte uit het Oude Testament uit 2 Samuel 24 vers 1 tot en met 10. Tweede boek van Samuel hoofdstuk 24. De eerste 10 versen. En daarna lezen we natuurlijk ook het kerstevangelie. Lucas 2 vers 1 tot en met 11. Lucas 2 vers 1 tot met 11 zo straks, maar nu eerst lezen we 2 Samuel 24 vers 1 tot 10. En daar luidt Gods heilig woord als volgt. De toren van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen, ga Israël en Juda tellen. Toen zei de koning tegen Joab, de legerbevelhebber die bij hem was, trek toch rond door alle stammen van Israël van Dan tot Beersheba en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van het volk weet. Toen zei Joab tegen de koning, mogen de Heere uw God er aan dit volk 100 maal meer toevoegen dan er nu zijn, terwijl de ogen van mijn heer de koning het zien. Maar waarom verlangt mijn heer de koning dit? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab en de bevelhebbers van het leger. Dus ging Joab bij de koning weg met de bevelhebbers van het leger om het volk van Israël te tellen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun kamp op bij Aroer aan de rechterzijde van de stad die midden in het dal van Gad ligt en gingen vandaar naar Jaezer. Ze kwamen in Gilead en in het laagland Hotsi. Ook kwamen ze bij Dan-Jaan en de streek rond Sidon. Ze kwamen tot bij de vesting Tyrus en bij alle steden van de Hevieten en de Canaanieten. En ze kwamen uit in het zuiden van Juda in Beersheba. Zo trokken ze door heel het land en na verloop van 9 maanden en 20 dagen kwamen ze in Jeruzalem. Joab gaf de koning het aantal van het getelde volk. Er waren in Israël 800.000 strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren. En de mannen van Juda waren 500.000 man sterk. Het hart van David bonsde in hem, nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de Heere, ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, Heere, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. Tot zover de eerste schriftlezing over een volkstelling en dan nu de tweede schriftlezing. Lucas 2, vers 1 tot en met 11. En daar luidt Gods woord als volgt. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Wij willen dan stilstaan bij een paar versen uit dit gedeelte. Allereerst bij vers 11, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. En dan ook bij vers 1, waar we lezen dat het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. En ook vers 4, Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van Bethlehem, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, willen nu het aangezicht van de Heere God gaan zoeken, willen samen gaan bidden. Heere God in de hemel, hartelijk dank dat we hier vanmorgen mogen zijn op deze bijzondere zondag. Nou is elke zondag wel bijzonder, want wat is het toch een vreugde om ons te mogen zetten onder het woord, uw woord. Want in dat woord spreekt u toch zelf tot ons. En Heere, nou is het ook zo bijzonder dat het vandaag ook kerstfeest is. En dat wij mogen gedenken dat de Heer Jezus geboren werd. Dat wonder, wat wij nooit kunnen begrijpen. Dat u, Heer Jezus, die eeuwig God bent. Dat u mens werd. U bleef wat u was. God. En u werd wat u niet was. Mens. En Heere, zo dichtbij bent u gekomen. En wij danken u daarvoor, Heere, want als dat niet was gebeurd, wat zouden wij dan moeten beginnen vanmorgen? Hoe zouden wij dan ooit tegen u durven te spreken? Heere, wij zijn zondige mensen en wij hebben een hart wat niet naar u vraagt. En toch, Heere God, bent u het geweest die ons opgezocht hebt, die naar ons vraagt. Die uw zoon schonk aan een wereld verloren in schuld, werd uw belofte heerlijk vervuld. Heere, leer ons u danken daarvoor. Ja, Heere, we hebben u wel de lof en de eer en de dank toe te brengen. We mochten dat al doen in de liederen die we zongen, in de psalmen die we zongen. En Heere, geef ook dat dat zo in ons hart zal leven. Die liederen die houden ons het evangelie al voor in al zijn volheid. En we mogen u dan toch ook zo de lof en de eer toebrengen in heel deze dienst. Ja, Heere, mag dat zo zijn. Wil u geven dat het een dienst zal zijn die er zal zijn tot eer van uw naam, maar ook tot ons heil. Dat wij ook zelf dat kind in de kribbe mogen ontdekken, misschien wel voor het eerst in ons leven, dat we iets gaan zien van dat wonder. En Heere, dan kent u ons en dan weet u hoe we hier in de kerk gekomen zijn en wat ons bezighoudt, de dingen van dit leven. En er kunnen moeilijke dingen zijn, er kunnen dingen zijn waar we dankbaar voor zijn. Misschien zien we uit naar vandaag, naar de gezelligheid. Misschien zien we er ook tegen op, omdat we misschien wel de kerstdagen alleen zijn of alleen moeten doorbrengen. Heere, wees u met hen die eenzaam zijn. Wees in het bijzonder met hen die een verlies geleden hebben. Ook in het achterliggende jaar die voor het eerst alleen de kerstdagen door moeten. Of in ieder geval met een groot gemis in hun leven, een geliefde die er niet is. En Heere, ook als we het al vaker hebben meegemaakt, dan kan het soms nog zo'n pijn doen en zo'n verdriet geven. En we bidden dan in het bijzonder wel voor de familie De Visser, Heere, die ook gisteren nog aan het graf moesten staan van een moeder. Wilt u ook hen gedenken en ook geven uw troost in het verdriet. Uw nabijheid, Heere, uw kracht en uw sterkte. Dat waar geliefden wegvallen, dat u daar blijft en dat u het bent die ons sterkt en helpt. Heere, we mogen u dan bidden voor alle die zich zorgen maken, voor alle die moeite kennen en verdriet kennen, die ziek zijn. We willen u bidden voor de heer Wouters. We blijven hem aan u opdragen, Heere, want hij heeft toch ook zo onze voorbeden nodig. Denk aan hem in alle omstandigheden van het lichaam, maar denkt u ook aan zijn ziel. Wil hem geven dat hij ook in het kind van Bethlehem de vreugde en de vrijheid en de heerlijkheid mag vinden die daar ook in te vinden, die ook in hem te vinden is. Heren, wij mogen u zo opdragen, alle die worstelen met ziekte of met problemen naar het lichaam. We denken ook aan mevrouw Mulder. Wilt u haar gedenken, haar ook krachten geven, mogen u ook bidden voor Broeder van den Berg, ook in ons midden van morgen, wil ook hem toch herstel geven. Kon het zijn een spoedig herstel, dat die arts maar geen gelijk krijgt. Die dacht dat het nog wel een jaar kon duren. Heere, geeft u ons in alle tegenslag die er kan zijn, toch ook geduld en het vertrouwen op u. We danken u dat ook geven wilt. En dat u die God bent die ons in alle omstandigheden van ons leven nabij wil zijn. Dat hebt u laten zien in uw Zoon, de Heer Jezus. En we mogen dan ook tot u komen en u bidden. Niet omdat wij iets verdienen. Heer, we moeten u eerlijk belijden dat als u het zou moeten doen om ons, dan kon het nooit. Maar doet u het dan ook niet om ons. Maar hoor ons dan om uw Zoon, de Heer Jezus. En zie ons aan in zijn werk van kribbe tot kruis. We bidden het u in zijn naam. Amen. Geweten, u krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de gehandicapte kinderen in Indonesië, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En dan gaan we zingen uit de lofzang van Maria, vers 4 en vers 5. Des Heeren arm is sterk, hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen, hoogmoedige, die heeft hij verstrooid en verward. En ook het vijfde vers, die stout zijn, trots zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. De lofzang van Maria 4 en 5. Gemeente, kerstfeest, dat is een wonder. De geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Nou is natuurlijk de geboorte van elk kind een wonder. Die daar wel eens bij gestaan heeft of wie dat wel eens van dichtbij meegemaakt heeft, die weet dat. De jongens en meisjes die weten dat misschien ook wel. Als je dat wel eens meegemaakt hebt als er een klein kind geboren wordt. Nou, dat is echt heel mooi en dat is echt een heel groot wonder. Ik was van de week samen met mevrouw nog op kraambezoek bij de kleine zus van S. En wat is het een wonder. Alles zat erop en eraan. Oogjes, kleine handjes. Ja, je kan er vertederd naar kijken. Elke geboorte een wonder, maar zeker de geboorte van dit kind. Geen gewoon kind. Zeker helemaal mens. Geboren zoals u en ik. En toch tegelijk ook God. God zelf. God komt zo dichtbij dat hij zelf mens wordt. Wat een reden om God intens dankbaar te zijn. Wat een reden om voor blijdschap vanmorgen. Dat is ook wat die engel zegt, hè, tegen de herders als die aan hen verschijnt. En we hebben dat samen gelezen in vers 10. Wees niet bevreesd, wees niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die er voor heel het volk wezen zal. Grote blijdschap. Waarom? Nou, voor u is heden in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heere. God werd mens om dichtbij te komen, ja zeker, maar hij werd geboren als zaligmaker. Zo zegt de engel het. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Een zaligmaker. Wat betekent dat als je zalig gemaakt wordt? Nou, je zou heel eenvoudig kunnen zeggen, zalig, dat is echt gelukkig. Nou, wie wil dat nou niet zijn? Hè? Ieder mens zoekt naar het geluk en daar is op zich niks mis mee. Zo heeft God ons geschapen. Goed nieuws, want er is echt geluk en dat is te vinden bij de zaligmaker, bij de Heer Jezus. Ja, wij kennen dat woord zaligmaker denk ik wel. De meeste van ons zullen vaker in de kerk komen en ook ja, dat woord zaligmaker wel eens gehoord hebben. En dat is natuurlijk heel erg verbonden voor ons met de Heer Jezus. Hij is de zaligmaker. Maar dan moet u weten dat het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. In het Grieks staat er eigenlijk het woord, ja, ik hou normaal nooit zo van Griekse woorden gebruiken in de preek, maar nu doe ik het een keertje, ik maak een keer een uitzondering. In het Grieks staat er het woord soter. Soter. Moet u even onthouden. En dat woord dat kun je ook vertalen met verlosser of met redder. Hè, de Heer Jezus is de verlosser, is de redder. En nou werd dat woord soter in die tijd niet alleen ja, voor de Heer Jezus gebruikt. De engel was natuurlijk niet de eerste die dat woord gebruikte. Dat woord dat bestond al. En er waren ook andere mensen die redder of verlosser genoemd worden. Dat gebeurt trouwens nog wel. Ik denk even aan Johan Cruijff die dit jaar gestorven is. Die werd soms in de pers ook wel de verlosser genoemd. Nou is natuurlijk de Heer Jezus wel een heel speciaal soort verlosser. Kijk, je kunt natuurlijk van allerlei dingen kun je gered worden en soms heb je redding nodig, verlossing nodig. Ja, misschien een kies of zo die dwars zit in je mond en je gaat naar de tandarts en dan word je ervan verlost. Of gisteravond mensen die vastzaten in die skilift in de Alpen, die moesten ook gered worden. Toen Nederland bezet was door de Duitsers, toen kwamen de Canadezen en de Amerikanen, die kwamen ons land bevrijden, ons land verlossen van de Duitsers, zou je kunnen zeggen. Nou, voor al dat soort dingen kwam de Heer Jezus natuurlijk niet. Sommige mensen maken dat wel van de Heer Jezus. Hè? Die zeggen, nou ja, als je ziek bent, dan kun je bij de Heer Jezus terecht, want die maakt je beter. Nou zeg ik niet dat je, als je ziek bent, dat je dan niet om genezing kan vragen aan God. Ja, natuurlijk, wel heel goed. En ook als je naar de dokter gaat, dat je ook vraagt of dat allemaal gezegend mag worden. Dat is wel de bedoeling, dat we dat zo doen. Maar hey, we moeten van de Heer Jezus niet een soort, ja, een soort middel tegen alle kwalen maken. Hè? Een soort Haarlemmer olie, laat maar zeggen. Zo werkt het natuurlijk niet. De Heer Jezus is inderdaad de verlosser, is inderdaad de redder. Maar waarvan dan? Waarvan moet u verlost worden, en jij en ik? Vanmorgen. Nou, ik zou dat natuurlijk op heel veel manieren kunnen beschrijven. Maar ik wil dat vanmorgen zo zeggen. We moeten allemaal verlost worden van een leven zonder God. Een leven zonder God. Want zo ziet ons leven er van nature uit. Er is niemand die vanuit zichzelf God zoekt, die met God wil leven, die voor God wil leven, die zijn hele leven in Gods dienst wil besteden. Vanuit onszelf doen we dat niet. En dan zetten we onszelf in het middelpunt van het leven, dan maken we onszelf tot het doel van ons leven en dan leven we, ja, vooral voor onszelf en misschien ook nog een beetje voor de mensen om ons heen en zo. Maar God, wie gaat het nou echt om God? Wie laat zich helemaal leiden door wat God zegt? Bij alles wat je doet, bij alles wat je zegt, bij alles wat je denkt, dat het allemaal gericht is op God. Maar dat doen we niet. Dat kunnen we ook niet meer. En dat is natuurlijk wel heel erg, want God is onze schepper. En God heeft ons juist gemaakt om met hem te leven. Om te leven in gemeenschap met hem. Om te leven voor hem, met hem. In het dienen van hem. Ja, wil dat dan zeggen dat je continu de hele tijd aan God denkt, heel bewust? Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar wel, ja, dat het op de bodem van je hart ligt, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat hetgene is wat je beweegt, wat je drijft. En nou is het wel heel erg als wij dus niet op God gericht zijn in ons leven. Want dat betekent dus dat wij dat doel waarvoor wij gemaakt zijn, dat we dat missen. God is ons doel. Kijk, je kunt heel kerkelijk zijn, je kunt bidden, je kunt Bijbel lezen, je kunt alles doen. Maar gaat het daarin ook om God? Is hij ook het doel van uw leven geworden? Wij hebben vaak het idee van, ja, God is er voor ons. Maar het is andersom. God heeft ons gemaakt voor hem. U bent er voor hem. Jij bent er voor hem. En als je niet leeft voor hem, dan mis je dus het doel van je leven. Dan ben je dus eigenlijk ten diepste ook niet gelukkig. Tuurlijk, je kan je nog wel gelukkig voelen en je kan nog wel allemaal dingen hebben waar je heel blij mee bent en zo. Maar echt je bestemming, echt je doel, dat mis je. En het erge is, we hebben dat ook niet eens in de gaten vanuit onszelf. Omdat God het doel van ons leven niet is, ja, zoeken we het doel in allerlei andere dingen. We maken allerlei andere dingen heel belangrijk. En al die dingen, er is natuurlijk allemaal niks mis mee, maar alles moet staan in het licht van God. Alles wat we hier doen op aarde, een fijne familie, mooie vakantie, noem het maar op, waar u vreugde in vindt. En daar is op zich niks mis, maar helemaal niet. Daar mag je ook God voor danken. Voor al het goede wat hij geeft. Maar zet het ook in het licht van God. God zelf. En daarom is de Heer Jezus gekomen. Om ons te verlossen van een leven zonder God. Van een leven waarin zijn vader niet het doel van ons bestaan is. Waarin God de eer niet krijgt die hij waard is om te krijgen. De Heer Jezus wel. Hij was zijn leven lang helemaal gericht op God. De Heer Jezus heeft gedaan wat wij niet kunnen. En wat wij niet doen. Hij heeft God de eer gegeven. En we stonden gisteravond hier op het plein hiervoor te zingen. En toen zongen we ook dat lied. Het is geboren het heilig kind. Dat de mensen met God verbindt. En toen dacht ik bij mezelf, ja, daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat de Heer Jezus mij weer met God verbindt. Dat ik weer met God verbonden raak. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. En om ons met God te verbinden laat de Heer Jezus ons wel ontdekken in ons leven dat we vanuit onszelf niet met God verbonden zijn. Wie dat ontdekt, die krijgt hem nodig als verlosser en zaligmaker. Als degene die ons bij God brengt, die ons met God verzoent, die ons met God verbindt. En als je de Heer Jezus leren kennen in je leven, als je ontdekt waarvoor hij kwam. Voor die verlossing, ja, dan wil je ook meer en meer aan hem verbonden raken. En dan wil je ook meer en meer aan God verbonden raken. En God beter leren kennen en de Heer Jezus beter leren kennen. Dan ben je ook nooit klaar met het kerstfeest. Dan is dat altijd weer nieuw, dan is dat altijd weer een wonder. En dan ga je daar steeds meer over verwonderen. Soter, zaligmaker, dat is de Heer Jezus. En hij verlost ons van een heel specifiek probleem, wat we niet eens vanuit onszelf als een probleem zien. Maar zoals ik al zei, er waren meer mensen die zalig maken, die verlosser werden genoemd. En ja, dat trekt ons van nature eigenlijk meer. Hier in Lucas 1 gaat het ook over iemand die, Lucas 2 gaat het ook over iemand die soter werd genoemd. Redder, verlosser. Het is keizer Augustus. Deze keizer die werd zelfs redder, verlosser van het hele menselijk geslacht genoemd. Er is een oude papyrus, riet, tot een soort papier gemaakt. En er is een oude papyrus gevonden waarop Augustus die titel kreeg. Hè? Verlosser van het hele menselijk geslacht. Soter van het hele menselijk geslacht. Lucas die begint met Augustus te noemen. En op het moment dat de mensen dan als je de eerste lezers van Lucas, op het moment dat ze bij vers 11 aankomen en ze lezen over de zaligmaker, de soter die geboren is, ja, dan hebben ze die naam Augustus nog in hun achterhoofd. Hè. Dus eigenlijk wat Lucas doet hier, dat is ook de Heer Jezus tegenover Augustus zetten. Heel subtiel. Tegenover de keizer staat de Heer Jezus. En wat een wereld van verschil. Natuurlijk, Lucas die vertelt hier over Augustus om ons te laten zien hoe Jozef en Maria in Bethlehem terechtkwamen. God had het natuurlijk ook gewoon tegen Jozef en Maria kunnen zeggen, hè, van jullie moeten naar Bethlehem. Want volgens de oude profetie van Micha, daar heb ik op de eerste adventszondag over gepreekt, moet de verlosser, de zaligmaker, in Bethlehem geboren worden. Maar dat doet God niet. Nee, God die gebruikt die keizer. Die keizer die het in zijn gedachten krijgt om een volkstelling te organiseren. En God gebruikt dat om zijn zoon via die keizer in Bethlehem te krijgen. En eigenlijk, ja, het is eigenlijk alsof de Heere God een, ja, u moet dat niet oneerbiedig opvatten hoor, maar alsof de Heere God eigenlijk een soort spot met Augustus. Een soort hem belachelijk maakt. Hè? Zo van, ja, je denkt dat je de hoge grote keizer bent en dat je de wereld regeert. De soter bent en ondertussen gebruik ik jou om mijn verlosser geboren te laten worden. Daar waar ik hem geboren wil laten worden, in Bethlehem. Augustus die had dat natuurlijk helemaal niet door. Die was vooral waarschijnlijk gericht op zijn eigen macht. Want daar gaat het koningen vaak om. Daar gaat het keizers vaak om. Om hun macht. Om hun heerlijkheid. En niet om hun volk. Nou, helemaal niet om God. Nou, waarschijnlijk, hè, die volkstelling, ja, waarvoor was het bedoeld? Misschien om te weten hoeveel mensen er in een gebied wonen, zodat je weet hoeveel soldaten je er ongeveer neer moet zetten om dat volk een beetje rustig te houden. Of misschien ook om te kijken, belastingtechnisch, fiscaal, hè, hoeveel belasting kan ik heffen van een bepaalde provincie. In ieder geval om grip te krijgen op de bevolking. Augustus die was niet bezig met de macht van God. Hij was alleen bezig met zijn eigen macht. Trouwens, die naam Augustus. En dat weet ik ook maar van Wikipedia. Maar die naam Augustus, dat betekent verhevene. Verhevene. En dat was niet de naam die hij bij zijn geboorte kreeg. Want hij heette van zichzelf Gaius Octavius Gaius. En die naam Augustus, die kreeg hij van de Romeinse Senaat. Van de volksvertegenwoordiging, zou je kunnen zeggen. De verhevene. Hij was verheven boven alle andere mensen in dat hele Romeinse Rijk. En waarom gaven ze hem die naam? Nou, dat had te maken met de burgeroorlogen die hij uitgevochten had. 100 jaar waren er ongeveer al burgeroorlogen in dat Romeinse Rijk. En Augustus die wist die oorlogen te beslechten en die kreeg daarmee het eigenlijk voor het zeggen. En door de Senaat werd hij erkend als de verhevene. Eigenlijk werd hij de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Zo noemden ze dat op dat moment nog niet, maar feitelijk was hij het al wel. Hij had dat Romeinse Rijk bevrijd, verlost van die oorlogen die daar allemaal woeden. Nou, en daarom ook die naam Soter gekregen. Ook die naam Verlosser, Redder. Want hij zorgde voor rust, voor vrede, voor stabiliteit. Nou, dat is toch mooi. En dat Rijk dat kwam tot bloei. En stelt u zich eens voor dat er op dit moment in de wereldgeschiedenis, er is toch in de wereld ook heel veel aan de gang, nietwaar? Dat er iemand zou opstaan en die zou rust en vrede brengen. He, die zou ervoor zorgen dat die verschrikkelijke oorlog in Syrië ophoudt. En het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En hij zou ervoor zorgen dat de verslechterende verhoudingen tussen Rusland en het Westen, dat dat ook weer, waar zelfs sprake is van een nieuwe wapenwedloop, dat dat ook weer vlot getrokken wordt. En hij weet allerlei tegenstellingen die er zijn in de internationale politiek en in de binnenlandse politiek, die weet hij te overbruggen. En die polarisatie waar iedereen het over heeft, dat weet hij ja, eigenlijk te verzoenen. Nou, zo iemand zou je dan toch ook een verlosser noemen. Hè? Nou, zo was Augustus. Hij wist heel de Senaat achter zich te krijgen. Heel het parlement stond achter hem als één man. Echt een succesverhaal, die Augustus. Hij had nog een mooie titel ook. En toen hij een aantal jaar keizer was, zo in 13 voor Christus, toen werd hij ook Pontifex Maximus. Pontifex betekent priester en Maximus allerhoogste. Dus de allerhoogste priester, van het Romeinse Rijk. De staatsgodsdienst. Hij had zowel een taak in de politiek als in de godsdienst. En een trend werd ingezet waarin de Romeinse keizers, en dat duurde niet lang, die werden uiteindelijk als goden vereerd. Augustus liet zelf op zijn graf zetten een hele beschrijving van hoe verdienstelijk die wel niet was voor het Romeinse Rijk. En dat begint met van de daden van de goddelijke Augustus. Waarmee hij de gehele wereld aan het Romeinse volk onderwierp. De goddelijke Augustus. De hoogste priester, daarop meten. Snapt u dat Lucas de redder Augustus tegenover de redder Jezus zet? Jezus als bevrijder, heel anders. Ja, ook de Heer Jezus brengt vrede. Vrede op aarde, maar een ander soort vrede dan Augustus. Die vrede van Augustus, dat was een afgedwongen vrede met militair geweld. En voor de overwonnen volken was dat eigenlijk helemaal niet zo prettig. En de Heer Jezus brengt een ander soort vrede, vrede met God. En dan ook vrede onderling. Waarom maakt God geen eind aan al die oorlogen? Ja, omdat oorlogen door mensen veroorzaakt worden. En dan zou God een einde moeten maken aan mensen. Ja, maar dan kan God toch wel die dictators, die kan hij dan toch wel afzetten. Ja, oh, nou ja, maar waar moet God dan ophouden met ingrijpen? Er is veel mis in de wereld. De wereld heeft verlossing nodig. Ja, dat weet iedereen wel. Ik hoorde pas nog een mooie anekdote van Chesterton. U heeft misschien nog nooit van die man gehoord. Gilbert Keith Chesterton. Hij leefde van 1874 tot 1936 in Engeland. En over hem doet een beetje apart verhaal de ronde. Op een gegeven moment was er een krant in Engeland, of het nou de Times of de Daily Telegraph was, dat weet ik niet precies, maar die nodigen een aantal schrijvers uit om een stuk te schrijven over de vraag: What's wrong with the world today? Oftewel, wat is er mis met de wereld vandaag de dag? En Chesterton die zou daarop een brief gestuurd hebben naar die krant met: Dear Sirs, I am. Met andere woorden, beste heren, dat ben ik. Wat is er mis met de wereld? En de Rooms-Katholieke Chesterton zegt: dat ben ik. Hij legde de schuld niet bij anderen neer. De neiging die wij mensen hebben. Hij doet het verkeerd, zij doet het verkeerd, de politiek doet het verkeerd. Iedereen doet het verkeerd. I am. Dat is wel iets om over na te denken, denk ik. Waar moeten we van verlost worden eigenlijk? Van onszelf. De Heer Jezus die komt om ons te bevrijden van alle hoogmoed waar we mee vol zitten. Zoals Augustus die zichzelf goddelijk maakt. En wat doet de Heer Jezus? Die God is. Hij maakt zichzelf mens. De verheven Augustus. En hoe komt de Heer Jezus? Zo nederig in een stal. De Pontifex Maximus, de hoge priester. Ja, en de Heer Jezus, de enige ware hoge priester, die zichzelf gaat offeren aan God, die zichzelf geeft als een borg, als een verzoeningsoffer voor de schuld van verloren mensen zoals u en ik. Gemeente, wat een wonder. Hoe de Heer Jezus verlosser is. Hoe de Heer Jezus komt. Hoe de Heer Jezus eigenlijk die hoogmoed van Augustus blootlegt. De Heer Jezus is een tegenkeizer, zou je kunnen zeggen. Is eigenlijk het spiegelbeeld van Augustus. Het spiegelbeeld van u en van mij. Het spiegelbeeld van de hoogmoed van deze wereld. Dat stelt hij aan de kaak en dat legt hij bloot. Hij maakt zichzelf niet tot God. Hij acht het geen roof om God te zijn. Hij ontledigt zich. Hij wordt mens. Deze nederige verlosser tegenover de verheven en hoogmoedige verlosser Augustus. Kijk, wij kiezen denk ik vanuit onszelf toch voor die macht. Hè? Voor die Augustus. Voor de invloed. Voor de slimmigheden, voor de pracht en de praal. Lucas die maakte duidelijk dat de Heer Jezus een nederige koning is. Een koning zoals de koningen van Israël moesten zijn. Hij is een koning in de lijn van David. Hoe vaak valt in dit gedeelte de naam David niet? U moet het eens gaan tellen. In Lucas 1 en 2 thuis. Dat is uw huiswerk voor vandaag. Tellen, hoe vaak komt de naam David voor in dit gedeelte? De Heer Jezus is een koning in de lijn van David. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Die koningen van Israël, die anders moesten zijn als de koningen van de volken, die er waren voor het volk. Die hun onderdanen niet mochten onderdrukken, die rechtvaardige koningen moesten zijn. Helaas, ook de koning in de lijn van David ging er wel eens verkeerd. We hebben het net samen gelezen. Hè? David die ook het volk liet tellen. En wat zat daarachter? Je hebt toch ook het idee van macht. Hoe groot leger kan ik op de been brengen? Hoe machtig ben ik als koning van Israël? Maar we zien ook in dat gedeelte wat we gelezen hebben hoe God daarover denkt. Hè? God is daar niet positief over die volkstellingen. Want een koning die heeft niet als taak om te tellen, maar om zijn volk te dienen en te hoeden. Kijk, en die koning die wordt nu geboren. De ware koning van Israël, die het ideaal van het koningschap van Israël belichaamt en vervult. De koning die het niet om macht gaat, de koning die het niet om gewin gaat, de koning die het niet om zichzelf gaat, maar die het alleen maar gaat om de eeuwige God. Hij ligt hier als een kind in de kribbe. Hij legt al zijn macht af. Hij legt al zijn heerlijkheid af. Hij wordt arm om mensen die arm zijn, arm aan God, rijk te maken, rijk in God. De Heer Jezus, een koning, die kwam om te dienen. Die kwam om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Hij legt alles af, zelfs zijn leven aan het kruis. En hij geeft zichzelf over. En hij draagt de toorn van God die wij verdienen. Gemeente, zo kwam de Heer Jezus. En zo leefde hij zijn leven, geheel als het tegendeel van wat wij van een verlosser zouden verwachten. En nou de vraag: is die nou ook uw verlosser? Jouw verlosser? Jouw redder? Daar gaat het om. Heb je hem zo erkend in je leven? En niet één keer, maar steeds weer. Omdat je ook steeds weer meer dingen ontdekt. Schuld ontdekt, zonde ontdekt, waar je van verlost moet worden. Is die uw zaligmaker? Waar zoekt u het? Zoekt u het bij de macht en bij de heerlijkheid van deze wereld zoals Augustus? Of verwacht u uw verlossing van een kind in de kribbe? Het is aanstootgevend voor ons vlees. Kerstfeest is een oefening in nederigheid. Om te knielen bij dit kind. Om af te zien van jezelf. Maar Heer Jezus, hij komt vandaag nog naar u en naar mij en naar jou toe. En hij wil vandaag nog uw, jouw redder, uw, jouw zaligmaker zijn. Hij werd gewonden in doeken, in de kribben gelegd. En vandaag komt de Heer Jezus ook gewikkeld in de woorden van de Bijbel. In de woorden van de preek. Komt de Heer Jezus zelf naar je toe. En hij zegt het. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En zo verkondigt hij ons. Grote blijdschap. Deze nederige verlosser. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de preek Psalm 68 vers 16. Psalm 68, 16e vers. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere, grote God en Koning, u hebt al uw heerlijkheid en al uw macht en sterkte afgelegd, Heer Jezus, om een kind te worden. Kwetsbaar, teer. En Heere, wat is dat toch een eeuwig wonder. Want u deed dat om zo juist te laten zien hoe machtig u bent. Het is de macht van uw liefde die harten van mensen ook inneemt. En die ervoor zorgt dat wij ons aan u gaan onderwerpen. En dat we u, Heer Jezus, ook nodig krijgen. Dat we ontdekt worden aan het gemis van God. Misschien zitten er hier wel mensen in de kerk die het zeggen, ja, ik mis God zo. Die een levend godsgemis kennen. Heere, wilt u het vervullen met uzelf? Heer Jezus wil ons steeds weer de weg wijzen naar uzelf. U die de weg bent naar het hart van de Vader. U die ons met God verbindt. U, Heer Jezus, om u gaat het. Dat we u vinden in ons leven, dat u werkelijk onze verlosser en heiland bent. U wilt het zijn voor de grootste en de slechtste van de zondaren. Heere God, maar geef toch dat wij niet zo hoogmoedig zullen zijn. Dat we denken, nou ja, die verlossing die heb ik niet nodig. En ik red het zelf wel. En ik red mezelf wel. En ik sla me er wel doorheen. O grote God in de hemel, geef dat het doel van ons leven mogen bereiken. U de eer weer geven. Die u zo waard bent om te ontvangen. Dat we u, Heere God, toch mogen dienen met heel ons hart en met heel ons leven. Met heel ons bestaan, dat het ook werkelijkheid zal zijn. Dat we niet alleen op zondag heel braaf knikken en zeggen, ja, nee, maar zo moet het zijn. En door de week dan maken we er een groot potje van. O, lieve Heere, u kent ons en u weet hoe het ligt in het hart. U weet hoe nodig wij u hebben. O, laat ons dan niet alleen en als het kerst geworden is, mogen we daar ook uit leven, Heere. Mogen we leven van uw nederigheid. Mogen we leven van uw genade, die u hebt verdiend, die u hebt gegeven. Van uw leven, van kribbe tot kruis. Heel ons leven. We mogen weten, we liggen voor rekening van hem. En hij heeft mijn leven overgeleefd. En hij heeft gedaan wat ik niet kon. Hij heeft God verheerlijkt in mijn plaats. O lieve Heer Jezus, geef zo dat we u meer en meer de eer en de lof en de dank mogen brengen. U, ook Vader, die uw Zoon gaf, die hem zond naar deze wereld om, Heer, om ons met u te verzoenen. Het gaat van u uit. En u ook, Heilige Geest. U die het bent, die onze ogen opent en die ons dit laat horen. Die er nog voor zorgt dat er een prediking is. Die het ons laat verkondigen. Maar dan ook met uw kracht in ons hart werkt. Zodat we eronder bezwijken. Zodat we het niet meer dat we niet meer ons tegen u kunnen verzetten. Heere, wij danken u voor de liefde. Die u zo in het hart geeft. O Heere, wij bidden u deze dingen. Niet omdat we iets verdienen, maar alleen om Jezus wil. Zie ons aan in hem. Amen. Gemeente, gaan we nu zingen Psalm 72, vers 10 en vers 11. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En ik herinner u er nog aan dat we na de dienst het ere zijn God zingen. Nu eerst 72, 10 en 11.
Bewijzen, gezegend
Gemeente, ga dan heen in de vrede die alleen deze vredevorst Heer Jezus geeft. Verheft uw hart naar God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.